Ik denk dat dit de goede hoogte is. Ben ik verstaanbaar? Ja? Oké, dat is goed. Ik ben een beetje verkouden, dus succes met het geluid. Ik hoop dat het allemaal goed gaat. Het is fijn om hier weer te zijn. Laat ik even beginnen met dat te zeggen. Het is inmiddels niet meer de eerste keer. Voor degenen die mij nog niet kennen of niet meer kennen. Mijn naam is dus Leon van Ommen. Ik woon in het Leuvense. Ik heb aan de ETF gestudeerd, met veel plezier, samen met mijn vriend Anton. Dat was ook met veel plezier. De studie heeft dan ook iets langer geduurd dan bedoeld. maar dat was goed. Ik ben getrouwd met Nele. We hebben twee prachtige kindjes van 5 en 1. En zij heeft mij vandaag naar hier laten gaan. Dus met dank aan mijn vrouw dat ik hier kan zijn. Ik wil graag beginnen met een verhaal uit mijn eigen kindertijd. Toen ik in een lagere school zat... Wacht even op. Oh, dat gaat goed. Excuus. Toen ik in het lager zat, toen speelde ik op een gegeven moment met twee vriendjes. Mijn allerbeste vriendje en een ander vriendje. En de ouders van mijn vriend waren gescheiden en zijn vader was hertrouwd. En ik maakte daar op een gegeven moment een opmerking over. Niet qua bedoeld, niet als grap bedoeld. Gewoon een opmerking, zoals je doet als je 9 jaar bent of 10 jaar. En die is totaal in het verkeerde keelgat geschoten van mijn beste vriend. Mijn andere vriendje moest er heel hard om lachen. Dat snapte ik ook niet, want het was helemaal geen grapje. En de volgende dag kwamen we terug op school en mijn vriend zei tegen mij... Ik kan jouw vriend niet meer zijn. Wow. Ik zei, sorry, ik heb dat zo niet bedoeld. En hij zei, jij zegt tenminste nog sorry. Onze andere vriend, die moest gewoon lachen. En dat heeft mij heel sterk aangegrepen. Nu, dit is een persoonlijk verhaal. En je kunt dit afdoen als kinderpraat. Misschien is het dat ook wel. Maar mij heeft dat enorm aangegrepen. En beïnvloedt mij in zekere zin nog altijd als het over vriendschap gaat. Later heb ik dit nog meegemaakt. Dat relaties op een gegeven moment stuk lopen. Dat vriendschappen voorbij gaan. Niet omdat het verwatert, maar omdat er iets gebeurt in een vriendschap. En dat, ja, daardoor loopt zo'n relatie stuk. Ik weet niet of je dat herkent. Het gebeurt eigenlijk dagelijks om ons heen. Hè? Ik bedoel, lees de krant. De krant staat bol van stukgelopen relaties. Syrië, het is al even genoemd. Dat is een hele bevolking waarin relaties tussen bevolkingsgroepen misgaan. Denk aan de spanningen, ik hoop dat ik dat hier mag zeggen, tussen Wallonië en Vlaanderen of in het Brusselse. Er zijn spanningen, dat gaat allemaal over relaties waarbij mensen op een of andere manier moeilijk samen door één deur kunnen gaan. Misschien herken je het zelf ook. In je eigen vriendschappen, als je getrouwd bent, misschien in je huwelijk. Daar staan de dingen soms ook op scherp. Sta je soms tegenover elkaar in plaats van naast elkaar, is het soms moeilijk om bij elkaar te komen. Denk aan de vele erfeniskwesties, waarin ineens familierelaties op scherp worden gesteld, waarin andere belangen gaan primeren en relaties volledig stuk kunnen lopen en mensen jaren niet meer met elkaar spreken. Herken je dit soort dingen of ben ik nu echt de enige die dat meemaakt? Nee. Ja? Oké, goed. Nou, daar gaat de preek vandaag over. En om die hele thematiek wat meer te belichten, wil ik uit de Lucas-evangelie een stukje met jullie lezen. En ik ga daar eigenlijk een stuk uitpakken. Dus we gaan ook proberen heel diep op die tekst in te gaan. Het is Lucas 13. En ik lees vanaf vers 22 tot 35. Maar de focus ligt op vers 31 tot 35. En daar gaan we een stukje uitpakken als het ware. We gaan erop focussen om te kijken wat die tekst eigenlijk wil zeggen. En wat het ook zegt over relaties. Ja? Lucas 13, vanaf vers 22. Op weg naar Jeruzalem trok hij, dat is Jezus, verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. Niemand vroeg hem, Heer, zijn er maar weinigen die worden gered? Hij antwoordde, doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan, maar er niet in slagen. Als de Heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen, hier, doe open voor ons, dan zal hij antwoorden, ik ken jullie niet. Waar komen jullie vandaan? Jullie zullen zeggen, we hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken, u hebt in onze straten onderricht gegeven. Maar hij zal tegen jullie zeggen, ik ken jullie niet. Waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters. En dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaac en Jacob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. Uit het oosten en uit het westen, uit het noorden en het zuiden zullen ze komen en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. En bedenk wel, er zijn laatsten die de eerste zullen zijn en er zijn eersten die de laatste zullen zijn. En dan nu komt het stukje waar we speciaal op gaan focussen. Precies op dat ogenblik kwamen er enige fariseeën die tegen hem zeiden, vertrek, ga weg van hier, want Herodes wil u doden. En hij antwoordde, zeg tegen die vos, let op, ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen en op de derde dag bereik ik de voltooiing. Maar ik moet vandaag en morgen en de volgende dag op weg blijven, want het gaat niet aan dat de profeet omkomt buiten Jeruzalem. Jeruzalem. Jeruzalem, dat de profeten doodt en stenigt wie naar haar toe zijn gestuurd. Hoe vaak heb ik je kinderen niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels hoedt, maar jullie hebben het niet gewild. Jullie stad wordt aan haar lot overgelaten. Ik verzeker jullie, jullie zullen mij niet meer zien, tot de tijd komt dat je zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Tot zover het woord van God. Probeer je eens in te denken dat je erbij bent. Jezus is op weg naar Jeruzalem om daar het Pascha te gaan vieren. Een pelgrimstocht die vele, vele Joden elk jaar maakten. Denk eens in dat je erbij bent. Probeer eens voor te stellen, hebben jullie trouwens soms gemeenteweekends of zo over gemeenteuitstap? Ja, ja, dat idee? Nou, probeer je dat idee nou eens voor te stellen. Je nodigt een topspreker uit, Anne-Katrien, en ze zegt, weet je wat, we gaan eens iets anders doen. We gaan een week met elkaar op pad. We gaan van Lokeren naar, ik weet niet wat jullie bedevaartsoord is, Jeruzalem was een soort van bedevaartsoord voor de Joden. Zo kun je dat best wel zeggen, hoor. Dus, goed. Dat geheel terzijde. Je gaat op weg, samen. En probeer je dat nou eens voor te stellen. Dat je op die manier eigenlijk met Jezus, Jezus is de gastspreker die je hebt uitgenodigd, en je gaat samen op weg naar Jeruzalem. En onderweg gebeurt er van alles. Je hebt tijd. Jullie gaan een week samen op pad. Je hebt alle tijd. En Jezus neemt ook de tijd. En zo zie je hem eten en drinken met mensen. Hij bezoekt een stad. Er komen mensen naar hem toe. Zieken. Mensen met andere kwalen. Hij geneest hen. Hij neemt alle tijd voor hen. Hij is niet gehaast. Hij komt er toch wel. En zo is er iemand die op een gegeven moment zegt, Heer, zijn er nu veel of zijn er weinig die in dat koninkrijk komen? En Jezus zegt, dat zullen we zien. Doe je best. Hij is bezig met dat onderwijs te geven. En precies op dat ogenblik komen er een paar fariseeën. Die zeggen, Jezus, pas op, Herodes wil je doden. Ga weg. Nou, Herodes, moet je even kennen, Herodes was de heerser van het gebied waar Jezus vandaan kwam, van Galilea. En Herodes was nu niet bepaald een fijn mannetje. Hij, om even te illustreren, om aan de macht te komen, heeft hij geprobeerd om zijn broers uit de weg te ruimen. Nou, dat doe ik niet met mijn broers. En even kijken, in de Bijbel lees je bijvoorbeeld ook dat hij Johannes heeft onthoofd. Dat is Herodes. Dat is geen lekker mannetje. Daar wil je geen ruzie mee hebben, die wil je niet tegen je in het harnas jagen. En een paar fariseeën komen daarom Jezus waarschuwen. Pas op, ga weg hier. Herodes is u aan het zoeken en wil u doden. En dan Jezus antwoordt. Dat is op zijn minst opmerkelijk. Lees me mee in vers 32. Ik ga een aantal keer doorheen de preek terug naar die tekst verwijzen. Dus probeer je Bijbel open te houden en mee te lezen als je een Bijbel bij hebt. Vers 32. Jezus antwoordt. Zeg tegen die vos, let op. Ik drijf demonen uit en vandaag en morgen genees ik mensen. En op de derde dag bereik ik de voltooiing. Een gedurfd antwoord. Ik weet niet wat jij doet als iemand tegen jou zegt, ze komen om jou in elkaar te slaan. Ja, ik noem mij een lafaard, maar ik ben weg. Ik slap de vlucht. Jezus niet. Die zegt eigenlijk, geef maar eens een goed brutaal antwoord aan Herodes. Spelen met je leven is dat. Maar Jezus heeft zijn eigen missie. Hij is op weg. Hij moet naar Jeruzalem. Hij heeft zijn eigen missie en geen kwaaie koning kan hem daarvan afbrengen. En dat is de eerste gedachte die ik graag hieruit wil lichten uit deze tekst. Jezus heeft zijn eigen missie en geen kwaaie koning, geen kwaad, geen macht kan hem tegenhouden. Zeg dat maar tegen die vos. En een vos, dat is een heel sluw dier. Een vos is een destructief dier. Een vos die is erop uit om dingen kapot te maken. Ter voorbereiding hebben we wat YouTube-filmpjes gekeken over hoe vossen kippen pakken. Ik dacht dat te illustreren, maar ik dacht, misschien beter maar niet. Een vos is een destructief dier, neem dat van mij aan. En Herodes wordt hier de vos genoemd. En dat staat hier voor het kwaad. En het kwaad wordt vaker gesymboliseerd door een dier. Denk aan de slang in Genesis. Of de wolven in schaapskleren. Ja? Dus dat is op zich wel normaal dat het kwaad wordt gesymboliseerd door een dier. Bekende beelden voor het kwaad. En hier is het kwaad Herodes, een vos. Maar geen kwaad kan Jezus van zijn missie afbrengen. En dus zegt Jezus tegen de fariseeën die hem zijn komen waarschuwen. Zeg me tegen die vos, kijk eens wat ik doe. Ik drijf demonen uit, ik genees mensen. Dat doe ik vandaag, dat doe ik morgen en de volgende dag ook nog. Denk me niet dat je mij kunt tegenhouden. Vandaag niet, morgen niet en nooit niet. Maar toch zegt Jezus het wel een beetje raar, vind je ook niet. Op de derde dag bereik ik de voltooiing. Zo praat ik meestal niet met mijn vrienden. Wat betekent dat juist? In de Statenvertaling staat, op de derde dag word ik voleindigd. En dat is eigenlijk een heel goede vertaling. En ik vind dat de moeite om dat eventjes toe te lichten. Het woord voor voleindigen dat hier wordt gebruikt is telos. Misschien ken je dat woord telos. Er is ook een christelijke uitgeverij, noemt ook telos. En telos heeft iets van dat voleindigen, van iets volbrengen, van klaargeraken met iets. Iets gedaan maken, krijgen. Je zou dit vers misschien wel heel losjes kunnen vertalen als op de derde dag voltooi ik wat ik wilde bereiken, dan ben ik klaar. Maar er staat niet ik voleindig, ik volbreng, maar ik word volbracht. Heel bijzonder, waarom zegt Jezus dat zo? Ik denk dat we hier een glimpje zien van dat goddelijke mysterie dat we de drie-eenheid noemen. Vader, Zoon en Heilige Geest werken samen om die missie, om hun missie te voltooien. En wat voltooien ze dan? Wat volbrengen ze dan? Wel, ten eerste zegt Jezus, ik drijf demonen uit en ik genees zieken. Dat is het eerste wat ze doen. En dat doe ik vandaag en dat doe ik morgen en de derde dag ook. Maar we moeten verder kijken. Want als het enkel daarover zou gaan, als het enkel gaat over die demonen uitdrijven en zieken genezen, dan is het heel raar waarom hij dan zegt van en dat doe ik morgen en de derde dag ook. Waarom zegt hij dat zo? Nu moeten we even verder kijken, vers 33, lees me mee. Maar ik moet vandaag en morgen en de volgende dag op weg blijven, want het gaat niet aan dat de profeet omkomt buiten Jeruzalem. Jezus is duidelijk, ik ben op weg naar Jeruzalem. Dus die voltooiing gaat niet enkel over die genezing, maar het op weg zijn is hier heel belangrijk. Jezus is op weg naar Jeruzalem. Ik ben een profeet en ik weet dat ik daar zal omkomen. Jezus verwijst hier naar zijn dood. Zijn kruisiging staat voor de deur. En tegelijkertijd, die derde dag, Ja, het doet ook denken aan de opstanding. Hè? De derde dag, dat is toch het symbool voor de opstanding ook weer. Dus Jezus weet van zijn dood, maar hij weet ook van zijn opstanding. En aan het kruis, wat roept hij dan? Het is volbracht. Daar zie je dat weer terugkomen. Zie je hoeveel er in zo'n klein stukje tekst zit? Dat vind ik altijd zo mooi aan een preek voorbereiden. Ineens, daar gaat helemaal open. Goed, dus hij weet, hè, aan het kruis zal hij roepen, het is volbracht. Maar, daar blijft het niet bij. Hij zal ook weer opstaan uit de dood. Goed, even terugkoppelen, even samenvatten. Wat hebben we gezien? Farizeeën komen Jezus op jullie gemeentetocht waarschuwen. Pas op, ga weg van hier. Wijk af van je route, want Herodes zoekt jou en wil je doden. En Jezus zegt, geen kwaad kan mij afbrengen van de missie die ik heb. En die missie is allereerst dat ik mensen genees, demonen uitdrijf. Maar ook, ik ben op weg ergens naartoe. Naar Jeruzalem. En daar zal het volbracht worden. Zowel de dood als de opstanding. En dan gaat Jezus verder op weg naar Jeruzalem. Jeruzalem? Lees eens mee in vers 34. Jeruzalem, Jeruzalem. Jeruzalem, dat de profeet doodt en stenigt wie naar haar zijn toegestuurd. Hoe vaak heb ik je niet bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens samenbrengt onder haar vleugels. Maar jullie hebben het niet gewild. Jezus heeft Herodes geantwoord en nu richt hij zich tot de menigte die rondom hem, tot jullie. Jullie zijn erbij op die pelgrimstocht, ja, noem het even zo, op je gemeenteweekend. Jullie zijn erbij en nu adresseert Jezus jullie. Of eigenlijk doet hij dat via Jeruzalem. Jeruzalem, Jeruzalem. Hij klaagt Jeruzalem aan. Jullie die de profeten doden. Nou, om Jezus' uitspraak goed te begrijpen, moeten we beseffen dat Jeruzalem het hart is van de Joodse samenleving. Jeruzalem, daar is het religieuze centrum, daar is het politieke centrum. Trouwens, politiek en religie vallen zo goed als samen in die tijd. Hè? Dat is het centrum, dat is het hart van de Joodse samenleving. En Jezus zegt, keer op keer heb ik jullie bijeen willen brengen, zoals een hen haar kuikens bijeenbrengt, maar jullie willen niet. En hiermee verwijst Jezus eigenlijk naar de hele geschiedenis van Israël, van het Joodse volk. Keer op keer zaten ze in moeilijkheden. Keer op keer heeft God de relatie willen herstellen tussen God en zijn volk. Keer op keer stuurde hij de rechters, stuurde hij andere boodschappers, stuurde hij de profeten. En keer op keer hebben jullie mijn profeten en mijn boodschappers gedood. Keer op keer. Hoe vaak verwierp het volk de profeten, omdat de boodschap die de profeten verkondigden hen niet aanstond? Hoe vaak luisterden ze niet veel liever naar de valse profeten die zeiden wat ze wilden horen? Hoe vaak gebeurde dat wel niet? En nu met Jezus zal hetzelfde gebeuren als altijd. Want Jezus zegt dingen die je liever niet hoort. Die misschien wel niet in je straatje passen. En hij gooit het zijn toehoorders voor de voeten. En wij zitten daarbij als gemeente. En hij gooit het ons voor de voeten. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeet doodt. En stenigt niet naar wie naar haar zijn toegestuurd. Keer op keer hebben jullie dat gedaan. En ik weet dat jullie het weer zullen doen. Hij gooit het zijn toehoorders voor de voeten. Keer op keer heb ik verlangd om jullie bijeen te brengen, zoals een hen haar kuikens onder haar vleugels bijeenbrengt. Maar jullie hebben niet gewild. Trouwens, even een voetnoot. Het was niet zo dat de profeten altijd in Jeruzalem omkwamen. Je zou kunnen zeggen, dat klopt niet wat Jezus hier zegt. Daar gaat het ook niet om. Het gaat er niet om dat het letterlijk is dat alle profeten altijd daar werden gedood. Maar wat Jezus eigenlijk zegt, eigenlijk door dit zo te stellen, gebruikt Jezus ironie. Hij zegt, weet je, ik wil jullie bijeenbrengen. Heb ik altijd gewild. En in het hart van de samenleving in Jeruzalem. Ik zei het, hè, dat is het hart van de Joodse samenleving. Daar verlang ik ernaar om jullie bijeen te brengen. Daar wil ik jullie raken met mijn liefde. En als jullie me dan toch willen doden, hè, doe het dan ook daar. Doe het dan daar. Doe het dan te goed. Precies alsof Jezus dat wil zeggen. Het is in het diepst van de Joodse ziel dat het volk zijn redder verwerpt. Ironie en een aanklacht. Maar niet enkel een aanklacht. Hoor je dat er tegelijkertijd zo'n diep verlangen doorklinkt in wat Jezus hier zegt? Hoe dikwijls heb ik er niet naar verlangd om jullie bijeen te brengen. Wat een diep verlangen van God. Om voor jullie te zorgen, jullie te behoeden tegen gevaar. Zoals een hen haar kuikens. He, als die vos komt, hè? Weet je wat een kip dan doet? Tuurlijk weet je dat. Dat is niks nieuws. De kuikens onder haar vleugels. Kom maar hier als het gevaar dreigt. Hier is bescherming. Hier is het veilig. Hier is het geborgen. En dat is het moederlijke verlangen dat door de hele Bijbel klinkt. Van begin tot eind. God wil een relatie met de mens. Vanaf het begin, vanaf de schepping. En als die relatie verstoord is, dan doet God er alles aan om die te herstellen. Ik zei al aan het begin van de preek, we gaan het hebben over gebroken relaties. En hiermee zitten we precies op die thematiek. Die komt hier uit die tekst. God verlangt ernaar om een relatie te herstellen. Om zijn volk bijeen te brengen. En als die relatie tussen de gemeente en God, of tussen individuen en God, verbroken is, dan doet God keer op keer alle moeite om die relatie te herstellen. En dat is de inhoud van zijn missie. En we hebben al gezien, Jezus laat zich niet van zijn missie afbrengen. Hij wil die relatie herstellen. En hij doet er alles voor dat dat zal gebeuren. Want het is alleen als wij in relatie staan met God, dat we tot ons volle recht kunnen komen. We zijn gemaakt naar het beeld van God. Alleen als we daaraan beantwoorden, zijn we op onze plaats. Alleen daar is de uiteindelijke, ultieme grond voor je eigen waarde. Voor je zelfbeeld. Dat heeft daarmee te maken. Met die relatie van God, met God. Dat is de grond voor onze waardigheid. En daarom neemt God keer op keer het initiatief. Hij wil die relatie herstellen. En als hoogtepunt stuurt hij zijn eigen zoon, Jezus Christus. En kijk eens naar wat Jezus doet. We focussen zo dikwijls op de kruis en de opstanding. En dat is misschien goed. Maar soms vergeten we daarmee dat hij ook 3 jaar lang een actieve bediening heeft gehad. En wat doet hij in die bediening? Precies dat. Relaties herstellen. Precies degene die er niet bij horen opzoeken. De armen. Een tollenaar die buitengesloten werd uit de maatschappij. Had hij het misschien zelf naar gemaakt, maar wel buitengesloten. Een overspelige vrouw. Vrouwen in het algemeen, excuus, maar vrouwen werden onderdrukt in die maatschappij. Zieke mensen. Want als je ziek bent, mag je niet in de tempel komen. En dus word je uitgesloten van het hart van de religie. En wat doet Jezus keer op keer? Dat zie je doorheen de evangeliën. Keer op keer zoekt hij juist die mensen op die worden buitengesloten. En hij zegt, kom, ik genees je, zodat je weer in relatie kunt treden met God. Volgens de structuren van die samenleving en die religie. Keer op keer is Jezus bezig met mensen in hun waardigheid te herstellen. En weer terug eigenwaarde te geven. Dat is de missie van Jezus. En dat is Gods missie van Genesis tot Openbaringen. Hoe dikwijls heb ik jullie niet willen vergaren. Als een hen haar kuikens onder haar vleugels vergaart. Wat een verlangen van God spreekt eruit. Wat een verlangen om een relatie te staan met de schepping. Dus Jezus' uitspraak over Jeruzalem is een verlangen en een aanklacht. God wil, maar wordt heel vaak afgewezen. We hebben nu maar een kleine passage gelezen uit Lucas 13. Maar als je nu de context gaat bekijken, begin maar eens bij hoofdstuk 13 vanaf het begin tot en met hoofdstuk 14. Dan zul je zien dat dat helemaal in die context past van het volgen van Jezus. In alle verhalen voor en na ons passage gaat het daar steeds over. 13 vers 4. Bekeer je, ofwel zul je ten onder gaan. 13 vers 7. Een vijgenboom die geen vrucht draagt, waarvan de eigenaar zich afvraagt of hij die boom dan maar moet uitrukken. En dan die persoon in het begin van ons verhaal die vraagt, zijn er maar weinig die worden gered? En Jezus die zegt, de deur is smal. En denk vooral niet te gauw dat je er bent. Het gaat niet op dat je alleen met mij hier eet en drinkt. Dat is nog geen toegangsticket voor het koninkrijk der hemelen. Tegen velen zal hij zeggen, ik heb je niet gekend. En dan verder naar hoofdstuk 14, 14 vers 15. Wie zit aan de feesttafel in het koninkrijk der hemelen? Jeruzalem, zul jij mij ook doden? Lokeren, wat doe jij met mij? Wat doen jullie met mij? Jullie zeggen in mij te geloven. Maar wat nu als de boodschap eens heel anders klinkt dan dat jullie gewoon zijn? Wat nu als Franciscus ook iets te zeggen heeft en een schitterende zegenbede heeft? Luisteren we daarnaar of zetten we dat meteen weg als katholiek en niet juist? Wat nu als de waarheid en goede dingen, schoonheid, rechtvaardigheid ook te vinden is in sommige andere tradities? Daar kunnen we van leren. Zijn we open om te leren? Wat doen wij met Jezus zijn onderwijs? Wat nu als het zo anders klinkt dan dat wij graag horen? Luisteren we liever naar de valse profeten? Of luisteren we liever naar Jezus? Wat doen wij met Jezus zijn woorden en Jezus zijn boodschap? En pas op, het is ook allemaal zo anders dan gedacht, hè? Het is zo anders dan gedacht. Wie vermoedt dan ook dat de Messias, de Zoon van God, als babytje geboren wordt? En als je een verzetstrijder verwacht, dan denk je toch ook niet aan een rabbi met op zijn zachtst gezegd een vreemde leer? En wie vertrouwt er nu eigenlijk op een redder die sterft aan een kruis? Daar zit je toch niet op te wachten? Dat is toch niet waar je op hoopt? En dan kunnen we nu makkelijk zeggen, ja dat geloof ik. Ik vertrouw op deze Jezus van Nazareth. Goed. Heel goed. Vertrouwen we dan ook op de levensstijl van Jezus van Nazareth? Een levensstijl van nederigheid. Van dienstbaarheid. We zeggen wel eens, mannen zijn haantjes. Nou, heel veel mannen zijn haantjes. Dat staat dikwijls haaks op de levensstijl van Jezus. Vertrouwen we daar dan ook op? Willen we daar dan ook naar leven? Of niet? Het is één ding om te zeggen, ik geloof in die historische gebeurtenissen. Ik geloof in dat Jezus mens werd, in zijn geboorte. Ik geloof zelfs in de maagdelijke geboorte. Ik geloof in het kruis. En ik geloof zelfs in de opstanding. Dat is allemaal één ding. Dat kun je allemaal hier doen. En je kunt het misschien hier ervaren in je hart. Maar wat nu als we bij de koffie staan te praten? Dan moet je dat omzetten in daden. Wat nu als je morgen op je werk bent? Of op school? Of waar dan ook? Dan moet je dat omzetten in daden. En dat is stukken moeilijker. En dat is moeilijk in een maatschappij die daar niet op gericht is. Hè? In een maatschappij waar het wel gaat om haantjesgedrag, want daarmee kom je simpelweg het verste. En als in alle contraien komt er steeds meer achter. Ik zit in de academische wereld en ook daar, ook in theologie, is het ellebogenwerk. Gelukkig bij ons aan de ETF niet, ik ben er heel blij om. Maar ik weet dat het op veel faculteiten wel het geval is. En dat gebeurt in het bedrijfsleven net zo goed. Als je hogerop wil komen. En zelfs als je niet hogerop wil komen. Eigenlijk, we zijn toch altijd allemaal gericht op ons eigen belang. Of niet? Eigenlijk toch wel. Hoe gaan we om met Jezus, zijn woorden, Jezus zijn levensstijl? In een maatschappij die de zwakken aan de kant drukt, terwijl we bij Jezus zien dat hij juist de zwakken opzoekt. past niet in onze maatschappij, echt niet. Als het economisch of politiek niet interessant is, dan past het niet. En toch zoekt Jezus die mensen op en herstelt hen in hun waardigheid. En ik geloof er heilig in dat wij worden geroepen om Jezus na te volgen. Geloof met je hoofd, prima. Het ervaren in je hart, prima. Maar zet het ook om in daden. En dan merk je dat alles vaak zo omgekeerd is in het koninkrijk van God. Het wordt soms een upside-down koninkrijk genoemd. Alles is zo anders dan verwacht. En dat moet ons ook nederig maken. Dat is ook de uitdaging die Lucas aan ons stelt. De deur is smal. Heel wat mensen dachten goed bezig te zijn. En toch zegt de Heer des huizes, ik heb jullie helemaal niet gekend, waar kom je vandaan? Tot twee keer toe zegt hij dat. Ja, maar we hebben met u gegeten. We zijn toch in de kerk geweest? We hebben de liederen gezongen, we hebben gebeden, we hebben zelfs elke dag stille tijd gedaan. En toch kan God nog zeggen, rechtsverkrachtig. Dat is hard, hè? Dat is heel hard. En ik vind dat heel spannend in deze tekst. Het is veel leuker om alleen maar goed nieuws te verkondigen. En misschien is dit wel het goede nieuws. Misschien is dit wel het goede nieuws dat Jezus niet altijd maar een aai over je bolletje geeft. Want dat doet hij niet. Lees het verder in hoofdstuk 35. Jullie stad wordt aan haar lot overgelaten. Zij heeft die aanklacht tegen Jeruzalem en ook het verlangen. En dan zegt hij toch, jullie stad wordt aan haar lot overgelaten. Ik verzeker jullie, jullie zullen me niet meer zien totdat de tijd komt dat je zult zeggen, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. En ik ga dat heel kort houden. Dat verwijst in eerste instantie natuurlijk naar de intocht in Jeruzalem. He? Daar zullen de mensen zeggen, ze zullen hem binnenhalen als koning. Die mensen die met hem op die pelgrimstocht zijn. Wij met hem op gemeenteweekend, op gemeentetocht. En we zullen het roepen, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam van de Heer. We halen hem als koning binnen. En toch wordt hij enkele dagen later gekruisigd. Dat is een aanklacht die hier is. Dit vers verwijst niet alleen naar die intocht. De meeste bijbelgeleerden zeggen van je moet verder kijken. En dan ga je terug naar die derde dag, die voltooiing waar we het al over hebben gehad. En dikwijls wordt gezegd dat is de jongste dag zoals dat zo mooi heet in kerktaal. De dag dat Jezus terugkomt om te oordelen de levenden en de doden, zoals een van de oudste geloofsbelijdenissen van de kerk dat zegt. Velen zullen Jezus niet zien tot op die dag. En hem dus niet kennen. Tot op die dag. En hier in deze tekst klinkt dat volgens mij als een dreiging. Immers Jezus verwijt de mensen dat ze hem afwijzen. Jezus wil mensen aanspreken en dat doet hij niet altijd. Ik heb het al gezegd. Hij doet dat niet altijd met een aai over je bolletje. Soms zijn zijn woorden een uitdaging. Soms spreekt hij over naderend oordeel. En in deze tekst klinkt het eerder als oordeel en als dreiging. En nogmaals, het is leuker om goed nieuws te verkondigen. Maar daarmee doen we geen recht aan de tekst. Daarmee doen we geen recht aan Jezus' woorden. Daarmee doen we geen recht aan Jezus' aanklacht. Jeruzalem, Jeruzalem, dat de profeten doodt. En stenigt wie naar haar zijn toegestuurd. Dat hebben jullie altijd gedaan. En wie zijn wij hier in Lokeren om te denken dat wij zoveel anders zijn? Ik vind het heel spannend om hierover te preken, dat mag je best weten. En het is niet aan mij om hier te gaan veroordelen. Maar het is wel aan mij, denk ik, als spreker, om te zeggen, dit is wat hier staat. En ik wil daar niet lichtzinnig overheen gaan. Natuurlijk klinkt ook hier het verlangen in door. Maar we moeten ook durven de oordeelswoorden en de dreiging onder de ogen te zien. En zo zit er ook voor iedereen. Misschien heb jij die aansporing nodig. Misschien heb jij die vermaning nodig. Misschien heb jij die troost nodig en dat verlangen. Het zit hier allebei in. Dat is ook mooi aan deze tekst. In die aanklacht van Jezus klinkt ook dat verlangen door en die troost. Jezus volbrengt zijn missie en geen kwaaie vos kan hem daarvan afbrengen. Hij verlangt ernaar om zijn kinderen samen te brengen. Zoals een kip, zoals een moederkip haar kuikens onder haar vleugels bijeenbrengt. En daar mag Lokeren ook bij horen, daar mag jij ook bij horen. Eigenlijk Ja, je mag als het ware een stoet kuikens zijn. Op weg naar de moeder. En daar is veiligheid, daar is geborgenheid. Daar is zorg, daar is genezing. Daar is het herstel in waardigheid. En het is Jezus die die missie gaat volbrengen. Hij is op weg met die missie. Het herstel in waardigheid, het herstel van de relatie. Vandaag is hij op weg. Morgen blijft hij nog altijd op weg. Er is continuïteit en hij zal het volbrengen. Het wordt volbracht. En het, zoals het volbracht is aan het kruis en bij de opstanding, zo wordt het één dag. Op één dag zullen we het zien. Dan zullen we Gods koninkrijk in de volle glorie zien. En ik zie daar naar uit. Ik zie daar naar uit. Want het is zo mooi als die relaties hersteld worden. Het zou zo mooi zijn geweest als mijn beste vriend tegen mij had kunnen zeggen, toen ik 9 jaar was, ik vergeef het jou. Hij kon dat niet. Dat is de uitdaging aan ons. Kun je dat? En kun je om vergeving vragen? Het hoort allemaal bij die missie van Jezus. En hier en nu, vandaag, mogen we dat al in de praktijk brengen. En we mogen ook andere mensen uitnodigen om daarin mee te gaan. Om mee te schuilen onder de vleugels. De moeder spreidt haar vleugels open. Kom je ook?